Hoe gaat het met jullie? Goed? Ja? Zie je uit naar wat de Heer aan het doen is in de tijd die we leven? Ik wel. Ik ben altijd op zoek naar zijn plan. In het midden van omstandigheden die me misschien niet zo leuk vinden, maar ik weet, God heeft een plan. Dus hij is niet geschrokken van een situatie of zoiets. Of onverwacht getroffen, weet je wel. Maar hij weet precies wat er aan de hand is. Dus God, laat mij uw plan zien. Laat mij zien wat u voor ons heeft vandaag. Dat is het belangrijkste. Prijs de Heer. Ik heb een heel interessante boodschap voor jullie vandaag. Ik heb het genoemd overlevings- of leefmodus. In welke zit jij? Ik had, omdat ik een beetje, ja, omdat ik heel veel dingen zie en hoor. Het is een deel van de profetische gaven die God me heeft gegeven. Is het soms wel zo dat ik even weg ben. En even weg betekent dat ik je aan kan kijken, maar ik zie je eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk niet eens hier, maar dat weet jij niet natuurlijk. Je weet alleen maar dat ik door je heen kijk. Dus dat heb ik wel vaker thuis. En meestal is het zo dat als Georgette ernaast me zit, dan heeft ze dat in de gaten. En dan wappert ze even de hand voor mijn gezicht van calling John Engel, kom terug naar de aarde, weet je wel. En dan vraagt ze me natuurlijk meteen, oké, wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? En ik had zo'n situatie een aantal weken geleden. En ik hoorde toen de Heer zeggen, heel interessant, ik hoorde hem zeggen, survival mode, oftewel overlevingsmodus. Mijn volk bevindt zich in een overlevingsmodus. En ik dacht, dat kan wel niet goed zijn. Dan moet de Heer wel echt onze aandacht willen trekken naar iets dat op dit moment toch wel zich moet veranderen. Want voor mij betekent een overlevingsmodus eigenlijk alles een beetje terug te draaien, alles op een spaarvlammetje zetten. Het minimale doen om te kunnen overleven. En eigenlijk is het niet meer doen wat nodig is om te kunnen overleven. En dat is misschien wel een goed idee als je fysiek gezien in een situatie bent waar je geen andere keuze hebt en dat zeker ook moet doen. Maar ik denk als God ons zoiets zegt, dan heeft hij het niet over onze fysieke staat van leven, maar over onze geestelijke. Over onze geestelijke. En dat bracht mij natuurlijk meteen aan het denken, Heer, waarom zitten wij geestelijk gezien in een overlevingsmodus? Want eigenlijk wil God dat wij in een leefmodus zitten. Dat wij beginnen te leven voor Jezus. En dat wij niet toelaten dat de omstandigheden in ons leven ons terugzetten op een plek waar wij eigenlijk alleen maar aan het overleven zijn, ook wat ons geloof aangaat. Dat wij het minimale doen, dat wij ons terugtrekken van dingen die we misschien vroeger hebben gedaan. Waar wij minder bezig zijn met het bouwen van het koninkrijk van God. Dat wij ons terug hebben getrokken omdat wij een mening zijn, ik moet alles eventjes terugdraaien vanwege de omstandigheden in die ik me bevind. Maar ik geloof dat God een woord voor ons heeft vandaag. En hij ons uitdaagt uit deze overlevingsmodus te komen en terug in de leefmodus voor Jezus. Halleluja. Mensen, Jezus is nog steeds king. Hij is koning. Halleluja. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. God zit nog steeds op de troon. Laat me je zeggen vandaag dat hij een plan voor ons leven heeft. Een plan voor ons leven. En ik wil niet dat wij ons terugtrekken. En ik denk dat God dat ook niet wil. Want het heeft eigenlijk met Matthäus 6:33 helemaal niks te doen. Waar hij zei, zoek eerst mijn koninkrijk. En alles wat daarmee te doen heeft. En mijn gerechtigheid. En dan zal alles andere wel worden toegevoegd. Dus het principe van het woord van God is heel duidelijk. God wil dat wij eerst achter hem aangaan. En hem op de eerste plaats zetten in ons leven. Dat we leven voor Jezus. En alles andere komt wel in orde. Amen. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Ik denk niet dat God op zijn troon zit en tegen Jezus gezegd heeft, wat hebben wij toch een situatie op de aarde op dit moment. Wist jij dat? Nee. De Vader, dat wist ik ook niet. Wat gaan we doen? Ik denk niet dat het geval is geweest. Ik denk wel dat de Vader altijd een plan heeft. Altijd. Dus hij wil dat wij op de juiste weg blijven, houd de koers aan, kom niet van de koers af, maar volg de weg die Jezus voor jouw leven heeft uitgelegd en zie wat hij ook in jouw leven wil doen. Nou, omdat ik niet alleen dingen te zien krijg, vaak krijg ik ook dromen. Dus ik had ook een droom niet lang geleden en in deze droom heb ik 6 dingen gezien. 2 waren een aanmoediging en 4 waren een waarschuwing. Dus ik wil die even heel snel met jullie delen vandaag, want ik geloof dat in ieder van deze dingen iets te zeggen heeft tegen ons, wat heel belangrijk is voor het tijdstip in waar we staan. En het eerste wat ik zag, ik hoorde hier in deze droom zeggen, de kerk bevindt zich in een tijd van transitie. Transitie. Weet je wat transitie is? Dat is een soort overgangsperiode waarvan je van punt A naar punt B gaat. Dus je bent eigenlijk onderweg naar iets goeds, want God heeft altijd iets heel moois voor in ons leven. Hij wil altijd verbeteringen brengen in ons leven. Het wordt nooit slechter, het kan alleen maar beter worden. Dus hij brengt ons door een transitieperiode, een periode die overgaat van waar we nu zijn tot waar we eigenlijk moeten zijn. En dat is een transitieperiode. En dan denk ik heel vaak terug aan de Israëlieten toen zij door de woestijn gingen. Ze hebben heel veel moeten leren. Het was een tijd van transitie, een tijd van transformatie. Maar ze gingen naar het beloofde land. Amen. En God had zoveel voor met hun, maar ze moesten nog heel veel leren. Dus die transitieperiode is geen makkelijke periode. Het is eigenlijk een periode waar je heel sterk uitgedaagd gaat worden. Een transitieperiode is een periode die je het gevoel geeft dat je niet meer thuis bent. Dat je onderweg bent. Dus je bent op een vreemde plek in je leven. Je begrijpt de omstandigheden van je leven niet meer. Je bent onderweg naar iets wat God voor jou voorgezien heeft, zonder misschien te weten wat er eigenlijk is. Je weet alleen maar het is goed. Je vertrouwt God, dus je gaat ermee, je gaat erachteraan. En je volgt gewoon zijn leiding in dit geval. Maar het gevoel van thuis is weg. Ik denk aan de Israëlieten, ze gingen uit Egypte. Jongens, we kunnen niet meer terug. He? Ze zijn door de zee gegaan. En dan waren ze in de woestijn, geen terugkeer meer. Dus ze moesten vooruit, maar het was gewoon een hele vreemde plek. En soms bevinden we ons in vreemde plekken in ons leven, waar wij het gevoel hebben dat het niet meer thuis is. We zijn ergens anders op dit moment. Dus zodra het overgangsproces begint, voel je je eigenlijk heel ongemakkelijk en heel onzeker. En dat is heel vaak zo met God. Dat je je niet op je gemak voelt. Want als God je uitdaagt uit je comfortzone te komen, dan gaat het ook echt niet makkelijk worden. Hij probeert je uit een situatie te trekken waar hij wil dat je niet blijft hangen. Hij wil dat je verder gaat met hem. Ik vind het zo mooi in het Oude Testament, toen de Israëlieten door de woestijn gingen, dat God in het begin, weet je wel, die zuil van vuur had 's nachts en zo'n grote zuil van wolken tijdens de dag. En elke keer als die zich beweegde, dan beweegde zij zich ook. En misschien hebben we dat nodig vandaag. Misschien zoek je iets van, ja, laat God mij maar zien waar hij zit op dit moment. Want als je aan het kamperen bent in de woestijn, dan moet je me voorstellen, al die tentjes die daar stonden, al die verschillende stammen die daar waren, weet je wel, allemaal met hun tenten en die waren lekker aan het kamperen. Stel je voor, ik weet niet of je graag kampeert, ik niet. Zeg ik je nu al even. Wie kampeert hier graag? Even kijken. Oh, een aantal mensen, ook voor die toekijken. Een aantal mensen hier kamperen. Nou, ik ben niet zo iemand, want ik stel me voor dat ze net alles eventjes neergezet hebben. En toen kwam deze zuiver van de rook, weet je wel. En die ging dan weer omhoog en die ging verder. Oh jongens, alles oppakken, we gaan weer verder. Hij is on the move, weet je wel. Maar zo is het leven vaak. Want God wou ook niet dat zij stil bleven staan. Waarom niet? Omdat hij een doel voor hun leven had. Jongens, we hebben nog een doel waar we naartoe moeten. Ja, en we zijn er nog niet, dus alles oppakken en verder gaan. En soms bevind je je in een tijd van transitie waar het noodzakelijk is te herkennen dat God je weg wil trekken van waar je bent en je daarheen wil brengen waar je eigenlijk toe behoort. En het is een betere plek. Geestelijk gezien is het veel beter dan waar je nu bent. Want de overgang, deze transitieproces is eigenlijk bedoeld om je te bevrijden van je oude levenspatronen, van je oude gewoonheden en je in het nieuwe te brengen die God voor jou heeft. Wauw. Dus eigenlijk tijdens de transitie ondergaan we een transformatie. Een transformatie. Wij veranderen ons. We zijn op weg naar een doel dat God voor ons heeft voorbereid. En hij maakt dit natuurlijk aan ons bekend. Dus hij verwacht ook dat wij erop reageren. Als je iets te zien krijgt, als je iets begint te voelen in de geest, dan reageer je erop. Vanmorgen in de lofprijs en aanbidding. Je voelt je hart aangeraakt en je reageert. En voordat je het weet, gaan je handen omhoog. En voordat je het weet, begin je God te danken en te prijzen en te loven. Waarom? Omdat iets je geraakt heeft. Amen. Als iets je niet raakt, dan zit je daar heel stijf. Dan kijk je zomaar. Nou, dat kan natuurlijk ook gebeuren, maar dat is wel niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je natuurlijk ingeeft en toelaat dat de Heilige Geest je leven ook aanraakt. En laat je vrij. Wees vrij in Jezus. Amen. Wees vrij in Hem. Het tweede dat Hij mij liet zien, hij zegt, er komt een tijd van intimidatie en gevaar. En dat was heel interessant. In mijn droom zat ik aan een tafeltje. Het leek wel een klein restaurantje. Ik was daar alleen. En ik zag een leeuwenwelp naar binnen komen. En het eerste wat ik dacht, was een leuk katje. Want het is maar zo'n klein beestje. He, die kun je lekker aaien, weet je wel. Die bijt nog niet je hand af of zoiets. He. Ik vond het heel interessant. En ik wou net mijn hand uitsteken. En uit mijn hoekoog zag ik een hele grote tijger zag ik binnenkomen. Wow. En hij had zwarte strepen, een witte tijger met zwarte strepen. En mijn eerste gedachte was, ik kan hier maar beter weggaan. Dat katje is wel leuk, maar die grote, dat lijkt me toch wel gevaarlijk. En ik zag het meteen als een waarschuwing. Ik zag het als een waarschuwing om niet alles wat op je afkomt als onschuldig te zien, maar om God te vragen wat daarna komt. Wat komt er achteraan? Dus niet meteen alles in je opnemen, maar eerst God vragen waar kwam het vandaan en wat komt er achteraan? Want dat lijkt mij ontzettend belangrijk. Dus het was een hele sterke waarschuwing. Ik geloof dat wij de komende tijd geconfronteerd gaan worden met dingen die heel onschuldig blijken te zijn, maar een verborgen agenda hebben. En we weten dat in 1 Petrus 5, 8 staat heel duidelijk. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Nou, ik weet dat een leeuwenwelp nog geen brullende leeuw is. Dat is natuurlijk heel duidelijk, maar ik zou hem ook niet als huisdier willen hebben. Want ik denk dat hij wel groter gaat worden en toch wel een beetje gevaarlijk is zoiets in je huis te brengen. Dus ik zag erin echt een waarschuwing dat wij niet dat wat leuk uitziet, dat wat aardig uitziet, dat wat aan de buitenkant misschien zo uitziet, dat kan toch een kwaad dat we dat naar binnen halen. Want de Heer waarschuwde mij, als we dat gaan doen, dan komt er iets achteraan waar je niet blij mee zult zijn. Dus het is heel belangrijk dat wij ook de gaven van de geest inzetten, de gaven van onderscheiding van de geesten bijvoorbeeld, of dat wij de geesten testen om zeker te zijn dat ze van God komen, zoals het woord zegt, maar niet meteen dat naar binnen halen. Dus ik hoorde de Heer zeggen, hè, wees waakzaam en op je hoede, want wat nu onschuldig lijkt, kan gevaarlijke gevolgen hebben. Wauw. Weet je, er zijn veel valse leringen in de omloop op dit moment. Misschien altijd al geweest, maar op dit moment merk ik dat er steeds meer komen. Ik merk het aan de mensen die ik persoonlijk ken. Ik merk het aan de dingen die zij zeggen. Ik vraag me af waar ze het vandaan halen. Af en toe kom je wel iemand tegen die heeft dan een theorie waar je denkt, jongen, ik weet niet waar jij wedergeboren bent, wie jij wedergeboren bent, maar niet met Jezus. En er zijn gewoon heel veel valse leringen in omloop op dit moment, waarvoor wij moeten oppassen. Oppassen, moeten waakzaam zijn. En weet je, sommige klinken heel redelijk. Sommige klinken echt heel redelijk. En spelen zeker ook met onze gedachten en gevoelens. En weet je, ja, maar het klinkt toch wel een beetje oké. En het voelt zich toch eigenlijk wel, toch ook wel redelijk goed aan, weet je wel. Maar de meeste mensen zien in zulke dingen geen gevaar. En halen het dan ook naar binnen. Ze onderzoeken het niet eens of het echt van God komt of niet. En dat is een groot gevaar. Dus sommigen laten het op zich afkomen. Ze beginnen het te aaien, hè? Net als dat leuke leeuwenwelpje, weet je wel. Ze zijn zo gefascineerd door wat ze zien en ervaren dat wat er achteraan komt niet waargenomen wordt. En ik kan alleen maar benadrukken aan jullie ook vanmorgen hoe passend en mooi en mooi een verpakking er ook uitziet. Het ware cadeautje zit binnenin, hè? Vergeet dat niet. Ik kan wel een mooi strikje erop hebben, een mooi papiertje eromheen. Maar waarom gaat het eigenlijk? Het gaat erom wat erin zit. Dus dat was een hele sterke waarschuwing die ik toen van de Heer kreeg. Het derde wat hij mij liet zien. Hij zei, er gaat een tijd van instabiliteit en afsplitsingen worden. Instabiliteit en afsplitsingen. En in mijn droom zag ik een hele grote rivier met een klif die hoog boven het water reikte. En plotseling viel een groot stuk rots van de zijkant van de klif en in de rivier. Nou, er waren mensen die stonden daar te kijken en ze waren helemaal verbaasd. Het was duidelijk dat ze dat niet verwacht hadden. Je zag het aan hun gezicht. En ik had meteen de indruk dat dit een waarschuwing was. En aan de geestelijke kant is natuurlijk Jezus onze rots en Jezus breekt niet af. Halleluja. Amen. We bouwen op de juiste rots. Maar de Heer zei tegen mij dat velen op een andere rots gebouwd hebben, een andere grond. En hun vertrouwen is in de wereldse machten en regeringen. Ze vertrouwen meer in de overheid dan dat ze het in Jezus doen. Dus ze zien ook de regering en de overheid als hun rots in de branding. En dat gaat problemen opleveren. Dus dit beeld maakt het heel duidelijk dat we daar niet op moeten vertrouwen. Hoewel wereldse machten je soms het gevoel geven dat ze boven alles staan, willen jullie laten weten, God staat boven alles. Halleluja, laten we dat nooit vergeten. Toen liet hij mij iets interessants zien. Ik zag een prachtig historisch gebouw dat heel veel bezoekers trok. En ik zag mensen om het gebouw heen lopen en ze toonden een hele grote belangstelling voor het gebouw en voor zijn geschiedenis. Maar wat mij opviel was dat de gloriedagen van dit huis voorbij waren. En hoewel het een heel mooie geschiedenis heeft, het blijft een geschiedenis. En ik voelde hoe de Heer zei dat wij te veel in het verleden blijven hangen. We blijven hangen bij de geschiedenis, maar we zien niet uit naar wat God in de huidige tijd of in de toekomst wil doen. En ik merkte dat de glorie dat dit huis één keer had, had het niet meer. Zijn beste tijden waren voorbij. En God maakte mij dit zo duidelijk dat ik begon te beseffen dat wij soms alleen maar terugkijken naar het verleden, naar wat was, maar niet naar wat komen gaat of wat is. En ik ben iemand die graag natuurlijk af en toe wel een mooi boek wil lezen. Ik heb ook niks te tegen van opwekking uit de verleden tijd te lezen of grote genezingscampagnes en al deze dingen die je echt hoop kunnen geven, weet je wel. Die sterken je geloof. Maar wat is met vandaag? Wat is met wat wij tegemoet gaan? De glorie van God moet er veel groter worden als wat er in het verleden is geweest. Zo was het ook in de tempel toen de tijd. De glorie van het huis toen, dat toen gebouwd werd, was groter dan het huis dat was in het verleden. Dus de gloriedagen zijn voorbij, lieve mensen. Stop met het romhangen in het verleden. Stop daarmee. Het heeft zijn doel gediend. Een gebouw met een geschiedenis, maar geen toekomst. Dus ik zag dit huis en ik gaf er verder geen aandacht aan. Ik wist meteen, dit is niks. En ik kreeg de indruk dat wij soms net als deze mensen zijn die dat gebouw bezocht hebben. We lopen om dingen heen die geen leven meer geven. Ze hebben een dienst gedaan en zijn alleen nog maar een herinnering. Een herinnering. En de herinneringen zijn natuurlijk wel iets moois. Het is wel fijn dat wij herinneringen hebben, maar ze kunnen nooit de vervanging zijn voor dat wat vandaag moet gebeuren. Herinneringen zijn mooi, ze kunnen nooit dat vervangen wat vandaag moet gebeuren. En we leven met God en we zien uit naar wat God gaat doen in ons leven in deze tijd en door deze omstandigheden. En ik ben ervan overtuigd dat Hij iets gaat doen dat groter is dan wat het verleden ooit gedaan heeft. En dat is ook heel duidelijk in het woord van God, want de profeet Haggai heeft er ook heel veel over gezegd in Haggai hoofdstuk 2 vers 9. Daar begon hij erover te praten. Maar eerst wil ik jullie even zeggen, Gods glorie woont niet in het verleden, maar is voortdurend in beweging om je huidige leven aan te raken en te zalven. Dan heb ik het weer over deze glorie die toen met de kinderen van Israël was. Weet je, het begeleiden hen. Elke keer als God ging, gingen zij mee. Ik zeg altijd, ik weet niet hoe het vroeger met jullie is geweest, maar toen in de tijd van de charismatische bewegingen, en ik heb ze allemaal meegemaakt, de genezingsbeweging, charismatische beweging, zoveel verschillende dingen die toen zijn gekomen. Maar ik kan me er goed herinneren, toen de charismatische beweging op zijn hoogtepunt was, ging je overal naartoe waar de Heilige Geest uitgestort werd. Je ging overal naartoe waar de geest zichtbaar werd. Waar genezingen plaatsvonden, wonderen plaatsvonden, tekenen plaatsvonden. Je jaagde erachteraan, begrijp je wat ik bedoel? Je wilde gewoon dat het ging gebeuren. Je wou het zien, je wou het beleven. En ik vraag me af of wij vandaag staan, of we nog bereid zijn om deze glorie vandaag ook weer te zien. Zijn we bereid om erachteraan te rennen? Of zijn we nu in een plek gekomen waar we gezegd hebben, joh, ik ben een overlevingsmodus, ik ben blij dat ik vandaag al kon komen. Vraag me verder niks te doen. Leefmodus. Leven voor Jezus. Dat zien wat God wil doen in deze tijd die wij leven. Halleluja. Het effect van zijn aanwezigheid en heerlijkheid in je leven wordt zichtbaar door de glorie die aanwezig is in zijn tempel. En welke tempel is hij aanwezig vandaag? Het is jouw tempel, de tempel van de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest in jou kwam wonen, kwam ook de glorie van God in jou wonen. Ik weet niet of jij je dat beseft of niet, maar jij draagt de glorie van God eigenlijk in je. En waar jij ook naartoe gaat, moet deze glorie zichtbaar worden. En waar jij ook naartoe gaat, moet deze glorie gedemonstreerd worden. En ik zal jullie zeggen, het enige probleem dat wij vandaag hebben in de kerk is dat we niet toelaten dat deze glorie zich kan uiten op de manier dat God ook wil dat hij zich uiten. Want deze glorie is veel groter dan wat het verleden ooit heeft laten zien. En dat zei Haggai. In Haggai hoofdstuk 2 vers 9. Hij zei, de luister van deze tempel zal groot zijn. nog groter dan voorheen. Zegt de Heer van de hemelse machten, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat is een grotere glorie. Ik vond het zo fijn dat de profeet meteen zei, jongens, vergelijk dit niet met het oude, dit is iets nieuws, dit is een nieuwe tijd voor jullie. Het gaat een grotere glorie worden. Wauw, dat is iets om ze uit konden kijken. Ik weet zeker dat we dit gaan zien. Als we de tijd die we leven echt besteden aan het bouwen van zijn koninkrijk, zullen de mensen versteld staan van Gods glorie. Halleluja. Ik bid dat zijn glorie zichtbaar mag worden in ons. En in de gemeente. Dat mensen tot bekering gaan komen. Het volgende dat God mij liet zien. Onverschilligheid. Wauw. Na het begin van mijn droom zat ik aan het tafeltje en ik had papieren meegebracht. Ik was die aan het bestuderen, aan het bekijken, aan het nakijken. En toen kwam deze leeuwenwelp kwam er binnen, alles goed. Toen kwam deze tijger binnen, ben ik meteen weggegaan. Dus mijn papieren bleven op de tafel liggen. Maar aan het einde van de droom kwam ik weer terug in deze ruimte. En ik merkte dat mijn papieren overal op de vloer lagen, overal op de grond. En dat mensen er overheen aan het lopen waren. En ik hoorde de Heer zeggen, het moeit hun niet, onverschilligheid, het maakt hun niet uit of die van jou zijn of niet, ze zijn niet van hen, dus wat boeit het mij? En ik hoorde heel sterk de Heilige Geest zeggen dat we een tijd tegemoet gaan van onverschilligheid. Wauw. Ik had de indruk dat de mensen helemaal niet stoorden dat die papieren er lagen. Dat ze er gewoon overheen liepen. Ze negeerden ze alsof ze wouden zeggen, hey joh, het is niet van mij, dus wat kan het mij schelen? Wauw. En ik begreep toen meteen dat er een houding van onverschilligheid gaat ontstaan. Een houding van onverschilligheid. En dat was eigenlijk ook het geval met de Israëlieten. Ze hadden een tijd waar ze God niet gehoorzaam zijn geweest. Ze zaten in ballingschap, weten jullie nog? Ze zaten gevangen voor 70 jaren lang. Was wel niet fijn, maar ja, ze waren ongehoorzaam geweest. Daar zaten ze dan. Maar er kwam een tijd waar ze uit deze ballingschap zijn gekomen en weer konden beginnen alles op te bouwen. Maar het interessante is dat het eerste wat ze gedaan hebben is hun eigen huizen te bouwen. Hun eigen huizen te bouwen. Dus wederom kwam ook de profeet Haggai in hoofdstuk 1 vers 2 en 4 staat. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai. Is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Wow. Nou, dat brengt me terug naar het begin van mijn preek. Waar ik zeg, zitten wij in een overlevingsmodus of een levenmodus? Weet je, een overlevingsmodus gaat het om jou. Het gaat om mij. Ik moet overleven. Weet je wel, ik doe alles dat ik kan overleven. Dus je bemoeit je niet met andere dingen. En ik denk dat deze mensen in dezelfde situatie zaten. Ze kwamen uit deze ballingschap. Ze kwamen terug en hadden de mogelijkheid om hun leven weer op te bouwen. Maar het huis van God en alles wat met God te doen had, bleef eerst maar liggen. En God sprak door een profeet en hij zegt, hey jongens, wacht even. Je maakt je zoveel moeite aan jezelf te denken. Wat is met mij? Wat is met mij? En ik denk dat het ook een woord is voor ons vandaag. Want ik weet, in de wereld die wij leven, is het makkelijk om bezig te zijn met dingen die eigenlijk met het koninkrijk van God niet veel te doen hebben. En ik weet ook dat wij verantwoording dragen. Ik weet dat bepaalde dingen belangrijk zijn, dat die gedaan moeten worden. Maar als deze dingen uit balans komen, als er niet een goede balans is tussen die twee, dan gaat het heel snel gebeuren dat je in zo'n onverschilligheid terechtkomt. En God kan wachten, want ik ben eerst. En dat kan ons grote problemen bereiden. Dat beseffen we misschien vandaag nog niet, maar het is wel zo. Dus ik merkte dat onverschilligheid iets is waarvan je zegt, heb ik niets mee te doen, dat is niet mijn probleem. Dat is niet mijn probleem. En dat brengt geen zegen met zich mee. En dat heeft de profeet ook heel duidelijk gezegd, want hij ging verder. Hij zegt, nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Wow. Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Wauw. Wauw. En misschien is dit ook een vraag die wij ons moeten stellen vandaag. Welke weg zijn wij ingeslagen? Waar staan wij vandaag? Waar staat de kerk vandaag? Want ik ben ervan overtuigd dat dit een tijd is waar de kerk gaat groeien zoals nooit tevoren. Maar voordat dat kan gebeuren, moeten we eerst mensen hebben die dat ook beseffen en bereid zijn ook hun leven neer te leggen om te zien dat de koninkrijk van God gebouwd gaat worden. Dat betekent dat we ons meer bezig moeten houden met dat wat God in ons leven wil doen en dat wat de wereld voor ons verlangt. Dat betekent dat we moeten gaan bidden en we moeten actief worden. We moeten uit deze overlevingsmodus komen en terug in het leefmodus met Jezus. Tijd om weer echt enthousiast te worden. Tijd om je passie weer te laten oplaaien in je. Laat het branden in je. Laat je passie terugkomen voor Jezus. Wauw, onverschilligheid. Ik hoop dat je voor Jezus kiest. En voor wat Jezus in je leven wil doen. Want dat is het allerbelangrijkste, dat kan ik jullie zeggen. En het laatste wat hij me liet zien, was een echte bemoediging, de overwinning. Hij zei de overwinning. Tijdens het transitieproces zullen we heel veel onderweg zijn. Op weg naar het onbekende, het ongeziene. En dat is het meestal ook als je met God wandelt. Je weet niet altijd waar het ritje naartoe gaat, maar je weet wel dat het goed is, omdat je God vertrouwt. Hij heeft jouw leven in zijn handen. Dat heb jij er ook neergelegd. Dus je kunt ervan uitgaan dat God een goed plan voor jouw leven heeft. Dus je bent onderweg. Je weet misschien niet waar naartoe, maar je weet wel dat het goed is. En God geeft je ook hoop dat het een goede weg is voor jou. Dus je hebt heel veel vertrouwen nodig. Vertrouwen in de Heer. En natuurlijk zit de vijand ook niet stil. Hij zal proberen ons uit de koers te brengen. Van de weg af te brengen. Hij zal proberen je te intimideren en ons weg te jagen van onze goddelijke roeping. Hij zal onze hoop vestigen op een systeem dat niet stand houdt en voor onze ogen zal afbrokkelen. Hij zal proberen onze aandacht te vestigen op een vergane glorie. En hij zal onverschilligheid zaaien en een egoïstische overlevingsmentaliteit zal hij proberen te verspreiden. En al deze dingen is de vijand bezig ervoor te zorgen dat jij en ik vandaag niet meer in deze leefmodus van Jezus zitten, maar alleen nog maar in de overlevingsmodus. De overlevingsmodus. Maar ondanks al deze dingen zullen wij overwinnen, hoor ik de Heer zeggen. Je bent een overwinnaar in Christus Jezus. Je gaat overwinnen. We zullen het doel dat God voor ons heeft, zullen we bereiken, lieve mensen. Halleluja, we gaan vooruit, we gaan vooraan. Onze goddelijke positie is verzekerd door de overwinning die Jezus ons heeft behaald. Halleluja. God heeft een plan voor jouw leven. Hij wil niet vandaag dat je het minimale doet om jezelf nog een christ te kunnen noemen. Ouch. Weet je, ken je dat? Net genoeg bidden, net genoeg de kerk bezoeken, net genoeg dingen doen. Je kan zeggen, ik ben christen hoor. Maar vraag niet te veel van mij, Heer. Want ik heb al deze andere dingen. Hoewel God gezegd heeft, als je mij eerst zet, dan zullen al deze andere dingen ook in orde komen. En we vinden het zo moeilijk te accepteren dat de overwinning juist daarin ligt God te vertrouwen. Juist hem de eerste plaats te geven. Zodat dat wat God wil doen in deze tijd die we leven ook plaats kan vinden, lieve mensen. Wij moeten uit deze overlevingsmodus komen en terug in de leefmodus van Jezus. Dit is een roep om wakker te worden, een wakkerschudding. Sommige mensen zeggen, wauw, we zijn zo geweldig geschud deze laatste anderhalf jaar. Ja, het is een goede schudding geweest. Het heeft ons in een crisis verzet. En elke crisis is belangrijk, want soms hebben wij een crisis nodig om verandering in ons leven door te voeren. Wist je dat? Soms moet je zo hevig geschud worden, voordat je uiteindelijk uit je comfortzone komt. En eindelijk beseft, hé, hier moet je niet blijven rondhangen. Je moet verder gaan met je leven. Je moet kijken naar wat God voor jou heeft. Ga achteraan, jaag hem na, in de naam van Jezus. Ik weet dat een crisis niet leuk is. Het is een uitdaging in ons leven. Maar ik ken Jezus al 50 jaar en ik ben door verschillende crisis heen gegaan. En elke heeft mij iets geleerd. Elke heeft mijn geloof gesterkt. Elke heeft mij laten zien, ja, ik kan overwinnen ook in tijden van crisis. Maar alleen maar als ik naar hem kijk. Alleen maar als ik toelaat dat hij zijn weg kan hebben in mijn leven. Dus we zitten niet in een slechte crisis, we zitten in een goede. Want de kerk wordt door elkaar geschud. Waarom? Omdat God wil zien dat zijn kerk weer de plaats krijgt die ze eigenlijk heeft te krijgen. Een kerk die sterk is. Een kerk die een voorbeeld is. Een kerk waar mensen naartoe kunnen komen en waar ze hoop kunnen krijgen. Waar ze genezing kunnen vinden. Waar ze mensen zullen zien die met hun kunnen bidden voor een doorbraak in hun leven. De kerk moet gezien worden vandaag zoals God ook de kerk bestemd heeft. Mijn gebed vandaag, dat je je niet door de vijand laat intimideren en wegjagen van je goddelijke roeping. Dat je je hoop op de Heer stelt en niet op de overheid. Ja, maar Pastor John, de overheid is belangrijk. Bid voor de overheid. Bid alsjeblieft voor alle die in de politiek zitten, alle die voor ons keuzes moeten maken, beslissingen moeten maken. Doe alsjeblieft, bid voor ze. Dat hebben ze dringend nodig. Maar, ik zeg je nu al, het systeem dat wij hebben vandaag, waar we blij mee zijn, de democratie die we hebben, daar zijn we heel blij mee. Maar ook deze gaat zich steeds meer veranderen. Er gaan veranderingen komen. Wij moeten klaarstaan voor wat gaat komen. Er gaan veranderingen komen op Europees niveau. Ik heb al 2 jaar geleden het hier al een woord gegeven. Er gaan wetten komen waarmee jij en ik niet gelukkig zullen zijn. Waarmee vele landen in Europa niet gelukkig zullen zijn. Europa gaat kleiner worden. En sommige mensen zeggen, oh, wat gaat er nou gebeuren? We leven wel in die eindtijd. Het is dan nog weer het einde van de eindtijd, maar we leven in de eindtijd. De dingen die gebeuren vandaag zijn een teken van dat wat wij eigenlijk al wisten zou komen. Maar dat betekent ook dat God zijn plan inschakelt die hij heeft voor deze tijd. Dat hij iets aan het doen is dat groter is dan dat wat op dit moment gaat gebeuren in het natuurlijke bereik. Halleluja. Dus ik kijk uit naar hem hier. Er gebeurt zoveel hier. Wat is uw plan hier? Open mijn ogen. Laat mij zien. Open mijn oren. Dat ik mag horen wat u gaat doen in deze tijd. Dat ik mag wandelen in geloof. Wetend, Vader, u heeft een plan voor ons. Halleluja. En ik hoorde de Heer zeggen, dit wordt de beste tijd voor mijn kerk. Dit wordt de tijd waar mijn kerk gaat opstaan. In al zijn glorie. Omdat de glorie van God in ieder van ons aanwezig is. En als je rondkijkt naar al de mensen die hier zitten en neem er al de glorie dat hier aanwezig is. Stel je voor wat we hier al hebben. Wauw. Vraag je je niet af soms waar deze corporate zalving vandaan komt. Deze zalving vandaan komt soms als je een grote samenkomst hebt. En de mensen beginnen gewoon te loven en te prijzen. En je voelt je gewoon meegenomen, meegesleurd kun je wel zeggen. Dat is uit de glorie van God die ze begint te activeren in jou, naar hem toe. En er komt een verbinding, lieve mensen. En deze verbinding is iets bijzonders. Dat kan niemand jou wegnemen. Niemand kan jou dat wegnemen. Juist daarna zoeken wij. Heer, dat we deze verbinding mogen voelen. Dat we mogen weten, Heer. Wij zijn hier voor u en u bent hier voor ons. Prijs de Heer. Richt je aandacht op Gods huidige heerlijkheid. En niet op wat eens was. Mooie tijden meegemaakt, geloof mij. Maar het doet me geen goed vandaag. Ik wil even stoppen. Oh, ik kan me herinneren. Met die verhaaltjes, weet je wel. Ik kan me nog herinneren. Oh, toen hadden we dit en toen hadden we dat. Wat gaat er vandaag gebeuren? Waarnaar zoeken wij vandaag? Waar gaan wij achteraan vandaag in de naam van Jezus? Ja, maar Pastor John, als je alleen maar wist wat er allemaal is gebeurd. Het gaat er niet om wat er is gebeurd. Het gaat erom wat er gaat gebeuren. Het gaat erom waar jij naar uitkijkt. Kijk je uit naar je toekomst, wil je liever leven in je verleden. Ga naar voren en kijk uit naar wat God gaat doen. Want het is een prachtige tijd in die wij leven. Mensen, dit is de tijd waar wij actief moeten worden, zoals nooit tevoren. Laat de wereld zien wie wij zijn. Niet de christenen die zich terugtrekken en net als de rest van de wereld ons in overlevingsmodus bewegen. Maar mensen die juist uit deze modus komen en zeggen wij leven voor Jezus. Halleluja. Ik bid dat je onverschilligheid en een overlevingsmentaliteit niet in je leven laat binnendringen. Want je bent een overwinnaar. Halleluja. Je bent een overwinnaar in Christus Jezus. Je bent een overwinnaar in Christus Jezus. Je bent een overwinnaar in Christus Jezus. Ga met mij staan vanmorgen. Sta op met mij in de naam van Jezus. Halleluja. Woe! Dank u, Heer.
Oh, halleluja. Oh, halleluja. Vader, wij danken u. Amen. Wij danken u, Heer. Dank u voor die zalving van uw geest, Heer. Dank u voor uw glorie, Vader. Dank u voor uw glorie, Jezus. Halleluja. Dank u, Heer. Woo! Dank u, Jezus. Vader, wij danken u. Dank u, Jezus, voor wie u bent, Heer. Halleluja. Halleluja. Dank u, Heer. Oh, halleluja. Halleluja, halleluja. Dank u, Vader. Dank u, Vader. In de naam van Jezus. Halleluja. Er zijn mensen hier vandaag en God is bezig in jouw leven te werken zoals nooit tevoren. Maar je hebt een klein duwtje nodig. En als jij...